zitten. Fijn dat u er bent op deze hemelvaartsmorgen. Beetje koud in de kerk, wordt misschien nog wel wat beter. Maar we zingen veel, dus dat wordt misschien ook wel wat warmer daardoor. Dank u wel, Heere, dat u zelf bij ons bent. En we nemen een moment van stilte om u in onze harten gewoon welkom te heten. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid en nooit los zal laten wat hij eenmaal begon. Gemeente, er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Dat is zeker. Amen. We zingen nu Kroon hem met gouden kroon, als het kan weer staan. Zullen we bidden? Kom, Heere Jezus, kom. Kom weer terug op die laatste dag, voor altijd, maar kom ook nu. Gewoon maar hier in de kruiskerk, gewoon maar in onze harten, die misschien wel bereid zijn om u te ontvangen en soms wat minder. Dank u wel dat u altijd wilt komen, altijd klaar staat om te kloppen aan de deur van ons hart, aan de deur van ons leven, en altijd binnen wilt komen en altijd binnen zult komen als wij u daarom vragen. Heere, u bent het middelpunt van ons leven, waarop zich alles richt. Vergeef ons als we ons leven toch weer vullen met een heleboel dingen die zo belangrijk lijken, maar het toch eigenlijk niet zijn, en een beetje aan u voorbij lopen. U bent het middelpunt, maar we laten nu niet altijd het middelpunt zijn. Heere, vergeef ons. Die momenten of die tijden dat we denken dat u een een beetje overbodig bent, dat we het zonder u eigenlijk ook wel aankunnen. Kom, Heere, en breng ons dan weer naar u toe. Zet ons hart weer in vuur en vlam door uw Heilige Geest. Doe dat, Heere, zoals u dat beloofd hebt van de hemel uit, hier op de aarde. In Jezus' naam. Amen. En we zingen Jezus overwinnaar. Els zal de schriftlezingen vandaag doen. Eerst komt uit het Oude Testament een beetje een confronterende tekst waarin God zegt dat hij niet is zoals wij. Dat weten we eigenlijk wel, maar we vergeten het ook nog wel eens. Dan komt de hele bekende handelingentekst van de hemelvaart. Wat gebeurt er nou precies? En dan komt een stukje, alleen maar het begin van het Onze Vader. U zult later wel zien waarom. Zullen we bidden eerst? Kom, Jezus, kom. Vul ons hart met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel daaruit vervullen. Spreek hier uw woord, ook nu, dat het licht overwint. Amen.
We lezen uit Jesaja 55, vers 6 tot 11. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Dan lezen we verder uit Handelingen 1. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen, door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het Koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Zij zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Dan lezen we nog twee versen uit Matteüs 6. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Zo klinkt het woord van God.
Ook weer staan. Het wordt lekker warm. Onze Vader in de hemel. Als u echt onze Vader bent, waarom gebeuren er dan zulke verdrietige, moeilijke dingen in de wereld? Waarom grijpt u niet in? In Oekraïne, in Israël, in Gaza, in de Libanon, Iran. Waarom grijpt u niet in de harten van leiders die maar doen wat ze willen en u voor hun eigen karretje spannen? Vader in de hemel, waarom ligt mijn man met kanker in het ziekenhuis en wordt niet beter, ondanks al onze gebeden? Vader in de hemel, waarom heeft mijn kind een dodelijk ongeluk gehad en kom ik maar niet door die rouw heen? Vader in de hemel, waarom zit mijn vriend in een depressie en dreigt me met zich mee te trekken? Waarom bid ik tegen de klippen op en er lijkt helemaal niets te gebeuren? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat heeft dit met hemelvaart te maken? Alles. Hier gaat het eigenlijk om met hemelvaart. Als jullie even meekijken naar die oerbekende tekst. Vaak wordt die zo uitgelegd dat de gelovigen niet naar de hemel, maar naar de aarde moeten kijken. Van de hemel weg, naar de aarde toe. Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken? De hemel is Gods domein. Kijken jullie maar liever naar de aarde. Werk genoeg aan de winkel. Zoiets. Maar dat staat er niet. Het tegendeel. De hemel staat hier in het middelpunt. Het woord komt zelfs 4 keer voor in deze tekst. En toch een ander woord, maar daar kom ik straks op terug. Als het 4 keer voorkomt, dan is het vaak toch wel waar het om gaat. En dan gaat het niet om hoe die hemelvaart zelf nou precies gebeurde in alle technische details. Daar horen we niks van. Alleen dat een wolk, Jezus, aan de ogen van de discipelen onttrok. Onttrok is de oude vertaling. Eigenlijk staat er in het Grieks, hij nam hem weg. Weg. De wolk. De wolk die de hele Bijbel door een teken is van de glorie van God, van de aanwezigheid van God. Maar ook de verborgen aanwezigheid van God. En God verborg dus Jezus op dit moment voor de ogen van de mensen. Op een goddelijke, hemelse manier. Je zou kunnen zeggen, God houdt met een aardse manier op en gaat op een hemelse manier verder. En dat is een voor de aarde onbegrijpelijke manier. Maar het is wel Gods manier. En dat wil het woord hemel zeggen. Gekken, wij maken van de hemel toch wel vaak een soort plek. Een beetje een wazige plek. Een bijvoegsel, een bonus bij onze echte menselijke werkelijkheid. Of misschien een beetje een droomwereld. Een mooi maar onwerkelijk eindstation. Waar de trein van ons echte leven een keer naartoe gaat. Maar het blijft vaak een beetje vaag. Voor veel van ons. En in de Bijbel is het precies omgekeerd. De hemel staat in de Bijbel voor de werkelijkheid van God. Een werkelijkheid die niet minder werkelijkheid is, maar meer. Beter, dieper, hoger. Maar vooral werkelijker. Een werkelijkheid van God die in onze werkelijkheid wel ingaat, maar er niet in opgaat. De hemelse werkelijkheid neemt de aardse als het ware met zich mee, maar gaat dan verder. Een beetje, sorry, het is een beetje een wankel voorbeeld, maar soms helpt het wel. Een beetje zoals een kubus verder gaat dan een getekend vierkant op papier. Een soort hele andere dimensie. Als een vierkant op papier zou kunnen denken, in zijn papieren werkelijkheid, zou hij zich alleen maar kunnen voorstellen meer vierkanten op hetzelfde papier. Steeds meer van hetzelfde. Maar ook al zouden er 100 vierkanten op zijn papier staan, dat is nog steeds geen kubus. Daarvoor moet het vierkant een andere dimensie in, die hij zich nou eenmaal niet kan voorstellen. Genoeg van dit voorbeeld. Als het niet helpt, gewoon als je neerleggen. Het gaat erom dat de hemel niet een projectie van de aarde is. Meer van hetzelfde. Niet een mooi droombeeld van ons mensen, maar Gods eigen werkelijkheid. Die anders is dan de onze. En die ook ergens niet altijd past in de onze. Hij past niet in onze criteria, niet in onze manier van denken. Niet in onze manier van zien. God ziet met andere ogen. Denk maar terug aan de Jesaja-tekst. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, mijn wegen zijn niet jullie wegen. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zoveel verschil, zegt God, is het tussen jullie manier van denken en de mijne. Jesaja laat zien, er komt een andere dimensie bij. En dat is best lastig. Eerlijk gezegd, het is niet alleen lastig, het is moeilijk. Moeilijk voor de discipelen van toen. Je zult je beste vriend maar verliezen. Weg, Jezus. De spil van je leven. Weg. De mooiste relatie en verbinding met de mens die je ooit gehad hebt. Weg. Het fundament van je geloof. En dan misschien ook wel het geloof zelf. Even. Weg. Waarom moet God Jezus zo nodig wegnemen uit die menselijke, begrijpelijke, zichtbare, hoorbare, controleerbare, voelbare werkelijkheid in die onbegrijpelijke, onzichtbare, niet hoorbare, niet voelbare goddelijke werkelijkheid, die hemel? Waarom moest dat nou zo nodig? Het was toch veel beter en mooier geweest en, laten we eerlijk zijn, ook wel efficiënter als Jezus zelf lichamelijk, bij wijze van spreken met huid en haar, in onze wereld was gebleven. De Heilige Geest die hij uit de hemel zou sturen, nou ja, die zou hij misschien ook wel vanuit de aarde kunnen sturen. Maar dat gebeurt niet. God gaat anders te werk. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. Mijn wegen zijn niet jullie wegen. Mijn manier van doen is niet jullie manier van doen. En dat is niet voor niets. Dat is goed voor ons, maar het is wel moeilijk. Voor de discipelen van toen en voor ons, discipelen van vandaag. Je zult je man, je kind, je vriend zoals hij was, maar verliezen. Weg. De inhoud en de spil van je leven. Weg. Je relatie. Weg. Gezondheid. Weg. Je geloof. Misschien ook wel weg. Want die Jezus die lijkt zo ver weg. Vooral als je hem niet meer aan het werk ziet. Als je geen resultaten meer ziet. Vooral als je niets meer voelt. Niets meer ervaart. En niets meer beleeft. Ik vraag me wel eens af. Als getuigen van de Heer Jezus Christus. Hebben we het daar wel genoeg over? Hebben we het wel genoeg over de weg genomen, Jezus? Over die hemel, dat onbegrijpelijke deel van God, zou je kunnen zeggen, voor ons zo moeilijk te vatten, wat niet lijkt te kloppen met zijn liefde? Maken wij niet als getuigen van de Heer Jezus Christus het evangelie soms een beetje te mooi als reclame voor God, omdat de boodschap anders misschien niet goed overkomt? De Bijbel maakt lang niet altijd zo'n goede reclame voor God. De Bijbel weet van het onbegrijpelijke in God dat niet lijkt te kloppen. De Bijbel heeft het over een God in de hemel. Een verborgen God. Niet altijd, maar toch ook weer wel. De God die wel een vader is. De vader zelfs. Maar niet zoals vaders op de aarde. Een hemelse vader. Die niet zoals wij dat zouden doen, zijn kinderen zo goed mogelijk tegen alle narigheid beschermt. Dat doet hij niet. Een hemelse vader die ons, zijn kinderen, lief heeft boven alles wat wij ons kunnen voorstellen. Maar dan ook juist boven alles wat wij ons kunnen voorstellen. Zo anders. U kent die beroemde tekst uit Johannes wel. Zo heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Weggegeven heeft aan de aarde. Aan pijn, aan onbegrijpelijke situaties en zelfs aan de dood. Welke vader doet dat nou? Wat een rare manier van liefhebben is dat nou? Ja, dat is nou de hemel. Gods werkelijkheid. Gods manier van zien en denken en handelen. En die is wel moeilijk, maar die is zo mooi. Die is mooier en beter en hoger dan onze manier van doen en denken en zien en handelen. Wij lezen die bekende tekst van Johannes op een soort kwantitatieve manier. Zoveel heeft God de wereld lief gehad. Met andere woorden, zoals wij, maar dan nog meer. Maar het staat er niet. Het Griekse woord houtos staat voor zo. Op deze manier. Op deze manier heeft God de wereld lief gehad. Dat hij zijn eigen zoon weggegeven heeft in de dood. Zo onbegrijpelijk. Maar zo mooi. Opdat wie in hem gelooft, werkelijk en voor altijd, zal leven. Zo is Gods liefde dus. Zo mooi, maar ook zo onbegrijpelijk. Zo onbegrijpelijk, maar ook zo mooi. Maar toch zo anders. Hoger dan de onze. Niet meer van hetzelfde. Niet zoals het hier op de aarde toe gaat, maar zoals het er in de hemel toe gaat. En Jezus zegt het ook heel duidelijk, hè? In dat prachtige gebed wat hij zijn discipelen van toen en nu geleerd heeft. Hij zegt het meteen al. Onze Vader in de hemel. Onze Vader, maar anders. Vader, anders dan wij. Jezus was ook mens. Hij wist dat wij mensen, als we de hemel vergeten, die zo andere dimensie van God, als we die vergeten, dat we God dan gaan aanpassen aan de aarde. Dan gaan we God aanpassen aan onze criteria. Gods gedachten worden dan ineens, lijkt het wel, onze gedachten en onze plannen. Gods wegen gaan ineens bedriegelijk veel op onze wegen lijken. God wordt in onze dienst genomen. Dat gebeurt heel vaak, hè? Niet alleen mensen als Trump en Poetin hebben daar een handje van. Ook ik. Ook wij. Ik denk dat wij het wel constant riskeren dat we God willen aanpassen aan onze aardse criteria. God is goed. Dus moet hij doen wat ik vind dat goed is. Voor mij, voor mijn naaste, voor de wereld. God is onze Vader. Dus moet hij zijn zoals onze vaders zijn. Dan nog een beetje beter. God zorgt voor mij. Dus gaat hij mij een baan, een huis, een gezin geven. Want hij weet hoe hard ik dat nodig heb. Gezondheid. Goede relatie. Bescherming tegen alle kwaad. Maar dan krijgen we een aarde zonder de hemel. Zonder de werkelijke God. Dan gaat de aarde, de menselijke werkelijkheid, uitmaken wat goed is. En ook wie God is. En daar gaat trouwens, ben ik bang, artificial intelligence wel heel hard naartoe. Maar dan maken we een God naar ons beeld, een afgod. En dan zeggen we, op aarde, zo ook in de hemel. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen we een welvaartsevangelie. Een evangelie waar het je goed gaat. Het moet je goed gaan. Lichamelijk goed, psychisch goed en natuurlijk spiritueel goed. Ja, en waar blijf je dan als het je niet goed gaat? Lichamelijk niet goed, psychisch niet goed en spiritueel ook niet goed. Waar blijf je dan? Als je ziek blijft, als je kind doodgaat en als je twijfelt en je weet het niet meer en je komt er ook eigenlijk niet meer uit. Waar blijf je als een depressie, niet overgaat? Let op, hè, ik zeg natuurlijk nu niet dat God niet beter kan maken. Dat God niet geneest en bevrijdt. En dat God ons niet een huis of een baan en een gezin zou kunnen geven. En dat ook soms wil. Ik zeg alleen maar dat hij dat nooit beloofd heeft. Dat het nooit automatisch bij het christenleven erbij hoort. Dat merken de vervolgde christenen bijvoorbeeld elke dag. Daar gaat het mis, hè? Daar gaan mensen zomaar dood. Ondanks alle gebeden dood. Daar worden kinderen zomaar voor de ogen van hun ouders gekidnapt. Of zelfs vermoord. Verschrikkelijk. Onbegrijpelijk. Waarom laat God dat toe? Waarom doet hij niks? Wij vergeten, hè? Zo heel veel van die vervolgde christenen. Die geven niet op. Die blijven christen. Ondanks alles. Waarom dan toch? Jezus had het over een koninkrijk. Niet van deze wereld. Met criteria, spelregels, niet van deze wereld. Anders. Op een of andere manier aan onze ogen onttrokken. Van onze ogen weggenomen. Jezus had het over een vrede, niet zoals de wereld die geeft. Niet per se een goed en rustig en fijn en mooi gevoel. Anders. Een of andere manier aan onze aardse, normale manier van voelen onttrokken. Weggenomen. Weggenomen zoals het stond, onttrokken aan de ogen van de discipelen. Net zoals Jezus bij de hemelvaart. Onttrokken. De discipelen zien er niet meer. En zien even helemaal niks meer. Dat is het tweede woord dat in deze tekst 4 keer voorkomt. Zien, kijken, staren of niet zien. De hemel heeft een heleboel te maken met leren zien. Beter leren zien. Anders leren zien. Jezus wordt door Gods hemelse heerlijkheid aan de aardse ogen onttrokken. Je zou ook kunnen zeggen aan onze aardse manier van zien onttrokken. Dat is denk ik eigenlijk wat er met hemelvaart gebeurt. Een manier van zien houdt op. En een andere manier van zien begint. Oude vertrouwde manier van zien afgelopen, weg Jezus. En een nieuwe hemelse manier van zien begint. Dat is de Heilige Geest. Waar hier al een voorproefje van komt. Mensen gaan nieuw leren zien met andere ogen. Met Gods ogen, met hemelse ogen, zou je kunnen zeggen. Jezus zien ze niet meer met hun oude, zou je kunnen zeggen, achterhaalde ogen die niet meer genoeg zijn voor de nieuwe werkelijkheid die nu komt. Er moet een nieuwe manier van zien komen en die komt er ook, want ineens staan daar die twee boodschappers. Hemelse boodschappers, vanuit de hemel, midden op de aarde. Beide hemelse voeten stevig op de grond. En die zeggen, kijk nou, ook naar die hemel, durf maar, vlucht maar niet weg voor het onbegrijpelijke en oncontroleerbare in God. Maar kijk vooral naar deze Jezus. Welke Jezus? Deze Jezus die het onbegrijpelijke en het begrijpelijke in zichzelf verenigt. De vriend en de onzichtbare vriend. Zo ver weg ineens. Maar dan, juist daarin, gaat hij iets nieuws maken. En komt hij zo dichtbij dat niemand het zich had kunnen voorstellen. Niet meer bij de mensen, maar in de mensen. En deze Jezus, omdat hij zelf nieuw is, komt ons nieuw maken. Maar ook weer op een andere manier, van binnenuit. Een verborgen manier, door zijn Heilige Geest. Deze Jezus gaat door zijn eigen geest nieuwe mensen maken. Zoals God de mens bedoeld had. Deze Jezus, die zoals het oude lied zegt van er ruist langs de wolken. Die hemel en aarde verenigt te staan. die hemel en aarde verenigde samen. Jezus, de hemelse mens, hij troont aan de rechterhand van God de Vader. En trok die aardse mens. Hij draagt de littekens van de spijkers van het kruis nog steeds in zijn handen. En hoe gek het ook klinkt, hij is nog steeds timmerman. Een timmerman aan de rechterhand van God de Vader. Dat is Jezus. En daar wil God naartoe. Een nieuwe mens. Die in Jezus ook hemel en aarde verenigd te staan. Niet een product van de aarde, maar made in heaven. En dat is het laatste wat ik zeggen wil. De hemel is in de Bijbel niet alleen het teken voor anders, onbegrijpelijk, maar toch mooi. Maar ook voor nieuw. Het nieuwe in de Bijbel komt haast altijd uit de hemel. Het gaat de aarde dan in, maar het komt, de bron is in de hemel. Voorbeeld, Heilige Geest, dat nieuwe cadeau van God, wordt door Jezus uit de hemel gezonden. Het nieuwe Jeruzalem van het boek Openbaringen, de bruid, dat wil zeggen de nieuwe mens, de nieuwe mensheid, daalt neer uit de hemel. En de nieuwe wedergeboren mens, waar Jezus het over heeft met Nicodemus, die komt ook uit de hemel. De Griekse tekst zegt van boven geboren. We noemen het eerder wedergeboren, of het staat geboren van boven. Alweer uit de hemel. Sorry. Vreemd, hè? Juist uit die onbegrijpelijke, oncontroleerbare werkelijkheid van God komt iets totaal nieuws voort. En dat vind ik misschien wel het mooiste nieuws in deze hemelvaartboodschap. God schept het nieuwe, het echte nieuwe vanuit de hemel. Dat wil zeggen middenin dat onbegrijpelijke, moeilijke, oncontroleerbare, dat wat aan onze ogen onttrokken is. Midden in het meest onbegrijpelijke van God komt iets helemaal nieuws op. Midden in het niet meer zien van de discipelen, niet meer snappen, niet meer weten wat er gebeurt, duiken daar ineens die boodschappers op. Mannen van Galilea, kijk maar naar deze Jezus, maar kijk naar hem met andere ogen van de Heilige Geest. En dan kun je mijn getuige zijn. Want dan word je zelf veranderd. En midden in de pijn en de dood van Jezus, midden in die schreeuw van mijn God, waarom hebt u dat nog gedaan? Waarom hebt u me losgelaten? Midden daarin, op dat moment zelf, verandert God de wereldgeschiedenis. En schept hij een nieuwe wereldgeschiedenis. Wat zeg ik, een nieuwe wereldgeschiedenis? Een nieuwe geschiedenis van het universum. Maar om dat te zien, moet je wel nieuwe ogen hebben. Zo gebeurt het, want zo is God, zo werkt hij. Zo zijn zijn plannen, zo zijn zijn wegen. Niet minder, maar beter. Niet krapper, maar wijder. Niet slechter, maar mooier. Jezus zei het toch, het is beter voor jullie dat ik wegga. Zo is hij, onze Vader in de hemel. Vader in de hemel, hoe moet dat nou met onze in puin vallende wereld? De hemelse Vader gaat niet van alles en nog wat verklaren. Maar door hemelvaart zegt hij heen, het is niet mijn wil wat er allemaal gebeurt. Maar ik houd het wel allemaal in mijn hemelse handen. Die zo mooie, maar ook zo verdrietige werkelijkheid van jullie, die draag ik, die omvat ik en die bewoon ik. En één keer maak ik alles nieuw. Vader in de hemel, hoe moet dat nou met mijn man die kanker heeft? Met mijn verloren kind? Met mijn depressieve vriend? Hoe moet het nou met mijn gebeden die nergens naartoe lijken te gaan? En de hemelse Vader zegt door hemelvaart, en deze Jezus heet, mijn kind, geloof me maar, die rotkanker die zo uitzichtloos lijkt, die rotdood die zo het laatste woord lijkt te hebben, die nare depressie die alles lijkt te regeren, daar ben ik, jouw hemelse Vader, zo nauw bij betrokken, daar heb je geen idee van. Geen enkel gebed van jou gaat verloren. Geen enkel gebed van jou ketst tegen een soort plafond en komt weer terug, zonder dat ik, de Hemelse Vader, iets mee gedaan zou hebben. Iets nieuws. Dat gebed van jou, mijn kind, dat gaat de hele hemel door. En dat komt er op de aarde terug. En bevochtigt die aarde van jou en bevrucht die. En dan komt er een nieuw zaadje op. Elk gebed laat een nieuw zaadje opkomen in jouw aarde, in jouw leven. Waarom? Omdat ik het ben. Ik ben jouw Hemelse Vader. En ik ben wel anders dan je zou willen. Maar we zijn samen. En samen gaan we door Jezus heen naar die nieuwe mens toe. Die nieuwe mens in jou. Die ik eruit wil krijgen, zegt God, bij wijze van spreken. Die nieuwe mens, hoe ziet die eruit? Die nieuwe mens, die zegt met Jezus mee: Vader in de hemel, ik snap er geen barst van. En toch, ik wil geloven en erkennen dat u echt Vader bent. Op een goede manier, een betere manier, op de beste manier. Uw naam, laat die geheiligd worden. Die nieuwe mens die zegt met Jezus mee: ik snap niks van uw koninkrijk. Van uw manier van doen en van zijn. Maar toch wil ik geloven dat het koninkrijk, die manier van zijn en doen van u, dat het beter is dan wat ik me onder koninkrijken voorstel. En daarom wil ik dat koninkrijk zoeken, zelfs als eerste, en de rest, dan moet u er maar voor zorgen. Uw koninkrijk komen. Die nieuwe mens die zegt met Jezus mee: ga naar de hemel, ik snap vaak helemaal niks van uw wil. En ik leg u mijn wil voor, want dat mag, dat wilt u ook. En ik bid u om genezing, om bevrijding, om beter worden. Ik bid u om een andere baan, ik bid u om verhoeding van een scheiding, ik bid u om bescherming tegen narigheid. Hoor het alsjeblieft. En de Vader hoort het. Maar met Jezus samen kiest de nieuwe mens er ook voor om te zeggen: ik geloof toch dat uw wil goed is. Beter. Ook al is die werkelijkheid aan mijn ogen ontrokken. Uw wil is toch het beste en daarom zeg ik: laat uw wil gebeuren. Vader in de hemel, ik kies ervoor elke dag weer opnieuw dat u misschien de moeilijke dingen uit mijn leven niet wegneemt. Maar wel dat u daar middenin die moeilijke dingen, alles nieuw maakt. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Hebt u zelf beloofd. Amen. Ik nodig u uit voor een klein moment stilte. En dan samen het Onze Vader bidden. Heere Jezus, leer ons ook vanmorgen weer bidden, samen met u, in u, de nieuwe mens, en mee te zeggen met u: Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schuld, gelijk wij vergeven ons schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot zijn eeuwigheid. Amen. Zullen we samen zingen: Ik zal er zijn.
Thank you.
voor het gebed heb ik nog één aankondiging. Ik heb verder geen aankondigingen gekregen, maar iets belangrijks is dat deze komende zondagavond iemand van Open Doors komt. Kent u wel die mensen die opkomen voor vervolgde christenen overal in de wereld? Deze zondagavond gaat het om Noord-Korea. De hoogste ranglijst van christenvervolging van de hele wereld. En de spreker van Open Doors komt een anderhalf uur lang, van 7 tot 8:30, in het kruispunt. Dingen laten zien, dingen vertellen. Komt een Koreaanse vrouw, via video natuurlijk, aan het woord die gevlucht is. En weer terugkomt, omdat ze Jezus heeft leren kennen en zegt, ze kan mijn land toch niet alleen laten, ik moet toch terug. En met gevaar voor eigen leven teruggaat. Er wordt een soort interactief spel gedaan. Het is allemaal een beetje anders. Het zal donker zijn en stil als we binnenkomen en als we weggaan. Om ook iets te laten zien van hoe een bijeenkomst daar, hoe het daartoe gaat. Dat je fluisterend zingt, want je mag niet hardop zingen, dat is veel te gevaarlijk. Dat is dus deze komende zondagavond van 7 tot 8:30 hier in het kruispunt. Zullen we dan bidden? Vader in de hemel, hemelse Vader, dank u dat we bidden mogen, bidden kunnen voor de wereld, voor elkaar en voor onszelf. Heer, ons gebed lijkt wel niets te veranderen, maar u zegt van wel. En daarom brengen we u al die landen waar oorlog heerst. Heer, maak er toch een eind aan. Al die landen die lijden onder egoïsme en haat. Heer, maak er toch een eind aan. Al die mensen die bang zijn om te gaan slapen, bang om naar buiten te gaan, bang om naar binnen te komen. Heere, kom bij ze. We bidden u voor onze broers en zussen die van u willen zijn en daarvoor heel veel moeten opgeven. Misschien zelfs wel hun eigen leven. Of dat van hun kinderen, wat eigenlijk nog veel erger is. We bidden u, Heer, voor hen om kracht uit de hemel. Hemelse kracht. Die alles kan veranderen. Ook al lijkt er helemaal niets te veranderen. We vragen ook om zegen, Heer, voor de mensen die ze helpen. Die voor ze opkomen. Dank u, Heer, dat ze er zijn. En laat u ons ook zien hoe wij misschien kunnen helpen. En voor vervolgde mensen kunnen opkomen. Op onze eigen manier. Op onze eigen plek. Vader in de hemel, we brengen ook naar u toe jonge mensen die de zin van hun leven niet kunnen vinden. En oude mensen die misschien wel met hetzelfde probleem zitten. We bidden nu voor hen die vechten met omstandigheden en voor hen die vechten met zichzelf. En in stilte, Heren, brengen we nu de mensen naar u. Waar we speciaal aan denken en we vragen nu om ook dat u ook speciaal aan hen denkt. In een kort moment van stilte tussen u en ons. Wel, Heere, dat u onze gebeden opneemt, meeneemt en er iets mee doet. En dat er daardoor een klein zaadje ergens in de wereld nieuw opgaat. Dank u wel, Vader in de Heer. Amen. Collecte wordt geloof ik aangegeven dan. En dan zingen we samen Groot is uw trouw. Oh, hier staat. ontvangt dan de zegen met die mooie oude woorden. En het is zo mooi in die zegen dat God niet zelf zegent, maar hij zegt tegen Aaron: jij gaat de mensen zegenen en ik zal ervoor zorgen dat het waar wordt. En zo is het vandaag ook. De Heere zegene jullie en behoede jullie. De Heere laten zijn aangezicht over jullie lichten en zijn jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie vrede. Hup.